Goedemorgen, broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is ontleend aan de tweede Korinthebrief. En het bijzonder aan 2 Korinthe 3, vers 18. En daar gaan we dus om te beginnen naartoe. En ik begin al te lezen in 2 Korinthe 2. Om des verbands wil, wat zo luidt die uitdrukking. 2 Korinthe 2, waar ik lees vanaf vers 14. En Gode zij dank, die ons alle tijd doet triomferen in Christus, en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar genen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. Beginnen wij onszelf wederom u aan te prijzen, of behoeven wij ook gelijk sommigen brieven van voorschrijving aan u, of brieven van voorschrijving van u? Gij lieden zijt onze brief geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen, als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest des levende Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. En zodanige vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments, niet der letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En indien de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezicht die teniet gedaan zou worden, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken en doen niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, omdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de geest, en waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En wij allen, met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heeren, als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren geest. Tot zover. De schriftgedeelte wat waarschijnlijk slechts goed te waarderen is wanneer we de achtergrond van deze woorden van de apostel Paulus kennen. En die achtergrond wordt ongetwijfeld gevormd door de Korintiërs zelf. Misschien is het wel de voorgrond trouwens, maar dat weet ik nog nooit zeker. Maar laat ik zo zeggen, de woorden die de apostel hier schrijft, die vinden in ieder geval hun oorzaak in de omstandigheden waaronder deze Korintiërs verkeerden. De Korintiërs, waar we niet al te veel woorden aan vuil zullen maken, het is algemeen bekend dat de Korintiërs spreekwoordelijk vleeselijke, aardsgerichte gelovigen waren. Weliswaar wedergeboren mensen. Bovendien, het ontbrak hen aan geen enkele gave. Staat er ook heel uitdrukkelijk in 1 Korinthe 1 al. En ze markeerden het dus niet aan. Gaven waren er genoeg, maar waar het aan ontbrak, was de vrucht van de geest. Precies zoals in de eerste brief hoofdzakelijk naar voren gebracht wordt. En in het bijzonder natuurlijk in 1 Korinthe 13 is dat het geval. Maar de apostel zegt al, had ik de gave, de profetie en wist ik al de verborgenheden en alle wetenschap, dan nog, als ik de liefde niet had, dan ware ik niets. Een klinkend cymbaal, wat natuurlijk ook een muziekinstrument is, maar vooruit dan maar, hè. Erg muzikaal wordt het niet geacht te zijn in ieder geval. Hoe dat ook zij, bij de Corinthiërs mankeerde iets. Ik heb niet zo lang geleden al eens ergens gezegd, het mankeerde hen weliswaar niet aan de gaven, ook niet aan de zelfs toen nog aanwezige gaven van profetie, maar of men in de praktijk ook naar de inhoud van de profetieën luisterde, dat is nog maar zeer de vraag. Want je mag aannemen als men het woord Gods inderdaad ontving in het hart, met zachtmoedigheid, zoals dat officieel heet, dan zou er toch zeker ook sprake geweest zijn van vrucht des geestes in Korinthe. Dan zou daar geweest zijn liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, et cetera, et cetera. Maar het blijkt dat het daaraan ontbrak. En dat niet alleen. Het was ook uitdrukkelijk zo. En dat blijkt uit beide brieven aan deze Korintiërs. Het was uitdrukkelijk ook zo dat zij feitelijk niet wilden luisteren naar de boodschap van de apostel Paulus. Al moet gezegd worden dat zij niet bezwaar maakten tegen zijn boodschap, want hoe zouden ze dat gekund hebben? En dus maakten zij bezwaar tegen zijn persoon. Daar kwam het in de praktijk op neer. Vandaar dat we in deze hoofdstukken, vooral in de tweede Korinthebrief, steeds dat kopje tegenkomen boven de verschillende perikopen. Zo van Paulus verdedigt zijn apostelambt. Of Paulus legt verantwoording af. Of hier aard van Paulus prediking. En hoe het allemaal maar heten mag. Want het punt is dat de apostel inderdaad naar voren brengt. Niet zozeer zijn eigen persoon, hoewel dat vanzelfsprekend meekomt. Maar hij brengt naar voren dat de bediening die hij heeft een bediening is, een dienst is, niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En dat die twee ook inderdaad elkaar niet verdragen. En daar zit het grote probleem, niet alleen voor de Korintiërs, maar dit was voor ons ook. Het zijn twee zaken inderdaad die elkaar niet verdragen. Het is of het een of het ander. En waar deze twee vermengd worden, waar oude verbond en nieuwe verbond met elkaar vermengd worden, dan gaat het altijd ten koste van het nieuwe verbond. Dus het wordt hier naar voren gebracht wordt, en het wordt zelfs een wat pijnlijke aangelegenheid, want de apostel stelt hier vast dat hij weliswaar een van de weinigen is die, want, en dan zeg ik het nog netjes, hè, maar dat hij weliswaar een van de weinigen is die voluit dat nieuwe verbond predikt, maar hij stelt aan de andere kant vast dat er velen zijn die feitelijk dienaren van het nieuwe verbond zouden zijn of zouden moeten zijn, maar in de praktijk mankeert het daaraan, in de praktijk doen zij water bij de wijn, want dat is waar hij feitelijk over heeft. En dan te bedenken dat wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft, was precies het tegenovergestelde. Hij veranderde water in wijn. Heel makkelijk, hè, wat dat betekent. Hè. Het water, namelijk het woord van het oude verbond. En het werd wijn, leven dus feitelijk. De wijn, leven van het nieuwe verbond, want de wijn is het bloed, het leven dus vanzelfsprekend, van het Nieuwe Testament, zoals bij andere gelegenheid gezegd wordt. En de Heer veranderde inderdaad water in wijn, het woord werd inderdaad leven, enzovoorts. En wat anderen vervolgens doen, is de wijn weer vermengen met water. Daar kun je namelijk gewoon meer aan verdienen. En vandaar dan ook dat het zo vertaald is in 2 Korinthe 2, vers 17. Want daar staat dat de apostel zegt, want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Wie die velen zijn die dat woord Gods dan te koop dragen, vertelt hij er niet bij, want hij heeft het niet nodig gevonden om daar een boek over te schrijven. Maar dat is weer een ander verhaal, dat we het daar niet over hebben. Maar velen in elk geval, hè. Velen zijn er die het woord Gods te koop dragen. Dat is een eenzijdige vertaling, moet ik u bijzeggen. Het is een technisch verhaal en dat hang ik nou vandaag dus niet op. Maar de betekenis van het woord is feitelijk versjaggeren. Ik weet er ook geen beter woord voor. Het schijnt Jiddisch te moeten zijn per se, maar versjaggeren. Dat wil zeggen, weliswaar verhandelen, maar dan ook echt enkel en alleen om de handel. Dat weet u toch, dat mag ik misschien niet vertellen misschien. Maar die elkaar wat blikjes persiebomen verkopen of zo. En Sam vraagt hem, dat verkoop je me nou wel, maar is dat spul nog wel goed? He? Nee, wordt gezegd, het is helemaal bedorven. Maar het is ook voor de handel. Goed, nou. Kijk, dat heet verschacheren. Het is niet voor consumptie, maar het is maar voor de handel. En zo wordt het kennelijk ook met het woord gods. En in het bijzonder met het Nieuwe Testament omgesprongen. En zo heeft men dus vertaald. Ze dragen het te koop. Maar de werkelijkheid, de werkelijke betekenis van de uitdrukking is die van de te koop dragen. Namelijk ermee leuren, het aan de man brengen. Hoe heet zoiets? Het woord, dat zelfstandig naamwoord wat die feitelijk zou gebruikt zijn als het Hebreeuws geweest was, is dat voor een venter, een chageraar, eventueel een herbergier, een kramer of hoe het maar heten mag. Maar de gedachte is dat die handel niet deugt. En dat dus als wijn zou zijn, zou er wel wijn verkocht worden, maar gemengd met water. Om een duidelijke reden, niet om de smaak te verbeteren, maar om de opbrengst ervan uiteraard te verhogen. Dat is waar het om gaat. En dat is dus heel scherp gezegd van de apostel. Zal ook wel de reden zijn waarom men het wat zachter vertaald heeft dan dat het er eigenlijk staat. Want het gaat er niet eens om hier dat velen dat woord Gods aanpassen aan de normen van de mensen. Zo van, als je het onverdund verkondigt, dan wil niemand het aannemen. Dus dan doen we het een beetje voorzichtig. Dan vertellen we het wat smeuiger en we laten bepaalde aspecten weg. Dan nemen ze dat makkelijker in zich op. Dan zullen ze dat makkelijker aanvaarden. Natuurlijk, het evangelie is niet een evangelie naar de mens. Maar je kunt er toch iets bij doen wat dan toch meer naar de mens is enzovoorts. Hè? Maar daar gaat het hier nog niet eens over. Ik zou er net zo goed bezwaar tegen gemaakt hebben. Maar hier gaat het er niet eens over. Hier gaat het erover dat dat woord Gods gewoon verhandeld wordt. Dat wil zeggen dat het niet eens erom gaat dat mensen het gemakkelijker aanvaarden of iets dergelijks. Maar het gaat gewoon om de omzet en dus de opbrengst eventueel. En dat is ook zoals men het hier vertaald heeft. Maar niettemin, het betekent inderdaad dat de wijn van het Nieuwe Testament, volstrekt bijbelse gedachte, de wijn van het Nieuwe Testament verdund wordt met het woord van, in letteren ingedrukt, zoals het een paar versen verder staat, met het woord van het oude verbond. Zodat er een combinatie is van wet en genade. Dus een combinatie trouwens, die niet alleen volgens de apostel Paulus hier door velen gepredikt werd, maar het is een combinatie die in onze dagen ook niet alleen gepredikt wordt, maar waaronder vele gelovigen helaas ook leven. Dat schijnt heel moeilijk te zijn om daar vanaf te komen. Dat blijkt ook wel uit deze twee lange Korinthebrieven. Maar niettemin is dat zo. De, een algemene gedachte, is mij wat vreemd eigenlijk, maar een kennelijk algemene gedachte is dat wij als gelovigen hier op aarde en nog in het vlees feitelijk onder de wet zouden moeten leven en dat als we dan eenmaal overlijden, dan zullen we uit genade zalig worden. Dat is ongeveer, dat hopen wij dan, nou goed, laat ik het niet verder afzwakken, want ik bedoel het zo zwak niet, ik bedoel het redelijk sterk, er zijn mensen die zijn er stellig van overtuigd dat ze behouden zijn, in de hemel zullen komen, allemaal door Gods genade, vanzelfsprekend, maar in afwachting van de uiteindelijke vervulling van al deze dingen, schijnt men te moeten leven onder de wet. Dat wordt trouwens in verschillende varianten ook naar voren gebracht. Een variant waar ik door omstandigheden gisteravond nog over sprak, is de variant dat wij goed moeten opletten welke zonden wij begaan. En wat anders kunnen we ze daarna niet beleiden. Maar als je wil weten welke zonde je gedaan hebt, zul je toch een norm moeten hanteren. Ik zou niet weten welke norm daarvoor anders in aanmerking komt dan die van de wet. Toch? Enzovoorts. Maar zo leeft men dus inderdaad weer onder wet, onder eerste beginselen van de wereld en van de rijkdom, laat staan van de heerschappij van de genade, komt dan inderdaad niks terecht. Daar heeft men niet alleen geen weet van, en dus leeft men er in de praktijk dan ook niet onder. En dat is het probleem. En het probleem aan de andere kant, het probleem ongetwijfeld van de apostel Paulus is, dat is daar ook van vers 17, waar hij zegt, wij doen dat zo niet, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, In de aanwezigheid, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het, het woord Gods namelijk, spreken wij het in Christus. Dat wil zeggen dat het een woord Gods is wat verbonden is met Christus. Het is dus in Christus. Die andere gelegenheid staat gewoon dat hij predikt de Christus, want daar komt het in de praktijk op neer. Hij predikt namelijk Christus, de verhoogde, degene die de oude wereld heeft overwonnen, die de zonde heeft overwonnen en weggedaan, die de dood heeft overwonnen, die de wet heeft overwonnen en die gezeten is uitermate verhoogd aan de rechterhand Gods op de troon. Namelijk de troon der genade, met de term uit Hebreeën, maar met de gedachten verder ook uit de andere brieven van de apostel Paulus, uiteraard. En het is, dat is wat hij predikt, namelijk de heerschappij van Christus, niet onder de wet, maar onder de genade. En met een andere term, Christus als hoge priester, niet van het oude verbond, namelijk de wet, maar als Christus als hoge priester van het nieuwe verbond, want daar komt dat op hetzelfde neer, dat is dezelfde waarheid. Dus wij spreken het in Christus, met betrekking tot Christus, verbonden met Christus, afhankelijk van Christus. En Johannes zou gezegd hebben, man, doe niet zo moeilijk, het woord is toch Christus? Wij spreken het woord was dus in Christus, want dat is eigenlijk hetzelfde. Er is geen andere boodschap dan die van Christus en al wat in hem is, enzovoort. En vervolgens, en bovendien zegt de apostel, wij spreken dat in de tegenwoordigheid Gods. In de aanwezigheid Gods. En zo is het ook. En ik heb wel vaker gezegd, wanneer de sprekers, of hoe ze maar heten, zich bewust zouden zijn van de aanwezigheid van God bij hun toespraak, zouden zij zich nog wel een paar keer bedenken bij wat zij uitspreken. Misschien niet, heb ik het niet zozeer over de woordkeus of over de methode, maar ik heb het wel over de inhoud van de boodschap. En zo is het toch. Wij zijn in de tegenwoordigheid Gods, ook vandaag. En het woord wat wij spreken, het woord wat wij ontvangen en opnemen, dat nemen wij op en ontvangen wij en spreken wij inderdaad in de aanwezigheid Gods. En dan valt er inderdaad niet mee te sjoemelen. Zodat ik altijd denk dat men zich van die aanwezigheid niet eens bewust is. Of dat men het wel zegt, maar dat het in de praktijk niks betekent. Het zijn tragische dingen, maar de apostel brengt het hier zo naar voren. Hij zegt, wij spreken het in Christus en in de tegenwoordigheid Gods. En bovendien als uit oprechtheid. En oprechtheid heeft de betekenis van met maar één doel voor ogen. Zonder bijbedoeling. Het is maar één lijn. Een rechte lijn is ook maar één doel enzovoorts. Zonder bijoogmerken. Gewoon bekendmaken van het woord Gods, het volle woord Gods. En er komt nog wat anders bij, dat staat hier niet bij, maar ik wil het toch wel noemen. Het woord Gods, het evangelie Gods, en het evangelie is immers de prediking van het nieuwe verbond. Het evangelie van Christus is kracht Gods, tot zaligheid, zo in het algemeen. En het, van het woord in het algemeen wordt gezegd dat het kracht is en dat het leven is, zodat er geen enkele reden is om ons te schamen. Des evangelies van Christus, staat de vertaling, Romeinen 1 vers 16. Wij schamen ons daarvoor niet, om de eenvoudige reden dat het kracht Gods is tot zaligheid. En onze woorden, als de woorden van mensen, zijn nog eenmaal zwak. Dus wij gaan het doen. We kunnen ze uitspreken en hopen dat het werkt, maar in de praktijk werkt het meestal niet, helaas. Zo blijft steeds opnieuw. Maar waar het om gaat is dat als het het woord Gods is wat gesproken wordt, niet woord voor woord, maar wel wat de inhoud betreft uiteraard, als het woord Gods is, zal dat woord Gods zijn werk doen. En als het zijn werk doet, doet het, wat doet het dan? Dan scheidt het van één ziel en geest. En dus in het algemeen oude mens en nieuwe mens, want daar komt het in heel het algemeen op neer. Het maakt onderscheid. Het is een kracht Gods inderdaad die werkt. En hij werkt in degenen die verloren gaan, net zo goed als in degenen die behouden worden. Want zo stond het ongeveer in vers 14 en 15 hier. En of we er blij mee zijn met het resultaat van dat woord of niet, heeft er niks mee te maken. Het gaat erom dat dat woord gepredikt zal worden. Dat geldt dan voor ons in het algemeen, dat wij dat woord zouden spreken, maar daarmee zijn we er uiteraard ook niet, want de bedoeling is ook dat wij onder datzelfde woord zouden leven. En dus vanuit datzelfde woord zouden leven. Inderdaad, net zo oprecht net zo zonder bijbedoelingen en zeker niet om er beter van te worden. Maar sommigen achter de godzaligheid een groot gewin. Ja, en de apostel Paulus vervolgt dan met te zeggen, nou ja, dat is het ook eigenlijk, maar dan alleen als het gepaard gaat met tevredenheid. Je moet tevreden zijn met wat men heeft, dan is het de grootste winnaar als je het evangelie hebt. Als je ambities hebt, iets wil bereiken, dan is het evangelie inderdaad niet een groot gewin. Dat is niet om er winst mee te maken, integendeel. En dat is waar het om gaat, hè. Goed, nou, dan komen we verder in, dan heet het ineens hoofdstuk 3, om een of andere onduidelijke reden. Maar in elk geval, er staat dan in 3, beginnen wij onszelf wederom bij u aan te prijzen. Nou, dat is wel wat de apostel doet, uiteraard. Alleen, hij zegt, dat is eigenlijk niet nodig en daar gaat het ook niet om. Hij stelt alleen maar vast dat de verantwoordelijkheid voor een dienstknecht van de Heer, voor een dienaar onder het nieuwe verbond, is om dat woord inderdaad niet alleen onvervalst te geloven, onverdund, ook, en het is ook de, het is namelijk ook de bedoeling dat hij onvervalst spreekt en onvervalst inderdaad daaruit leeft. Dat is de bedoeling. En dat is moeilijk genoeg, omdat het gaat om de tegenstelling tussen oude en nieuwe verbond, tussen wet en genade, dus ook het verschil tussen heerschappij van de wet en heerschappij van de genade. En het probleem is dat de heerschappij van de wet en werking van de wet nou eenmaal ook in, volgens de schrift gerekend wordt tot de eerste beginselen der wereld, zodat het voor de natuurlijke mens bijna vanzelfsprekend is dat hij wetten heeft waaronder hij zou leven. En als hij dan toch wetten heeft, waarom dan niet de wet van Mozes, namelijk het oude verbond, of enige variant daarop, want dat kan dan in de praktijk ook nog. Het is zo natuurlijk namelijk, hè. En bovendien, het is ook zo makkelijk om zo te leven. Ik moet u zeggen dat het weliswaar moeilijk is voor een mens om zich aan wetten te houden. Niettemin is het in zekere zin het makkelijkste om mee te leven, om de eenvoudige reden dat langs die weg de mens nou eenmaal zijn verantwoordelijkheid kan afschuiven. Als iemand er nou maar zegt wat hij doen en laten moet, dan kan hij de verantwoordelijkheid laten bij die iemand. De dominee, de weet ik veel hoe zo'n man heet, de paus, kan me nou niet, ik bedoel niemand persoonlijk, het kan iedereen zijn, hè, maar die of die heeft het gezegd. Enzovoort. En men verbeeldt zich inderdaad dat als men straks voor de Heer staat en daar eventueel verantwoording aflegt, dat men dan zich er onderuit kan draaien door te zeggen, nou, die of die heeft mij gezegd en ik dacht dat die het wel wist. Of die had ervoor gestudeerd, of daar had ik een groot vertrouwen in en zo. En die zei, je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. En dat kon ik nog niet, maar ik heb mijn best gedaan. Dat moet dan genoeg zijn, weet je wel. Ik heb mijn best gedaan om het daaraan te houden. Met andere woorden, de bedoelingen waren goed. Maar je weet hoe het met goede bedoelingen gewoonlijk afloopt. En zo schuift men verantwoordelijkheid af. En als men zich dan vandaag wellicht niet aan de regels heeft kunnen houden, wel nu, morgen is een nieuwe dag, morgen proberen we het opnieuw. Gaat het weer mis? Jammer dan, maar dan proberen we het weer. En zo sukkelt men het leven door. Maar het is makkelijker, laat ik u dat zeggen, dan leven uit het tegenovergestelde, dan leven uit de genade. Want als men leeft onder zulke wet, onder zulke beginselen, dan zal men over het algemeen, niet altijd, maar wel over het algemeen, het respect verwerven van de medemens. En vermoedelijk ook van de medegelovigen, helaas. Zo van die of die probeert het toch maar, hij probeert het toch maar, hij doet toch goed zijn best. Volgen de bedoelingen enzovoort. En daar gaat het dan maar om. Maar het is gewoon leven zoals een natuurlijke mens ook leeft. Want wij kennen legio ongelovigen die op precies dezelfde wijze leven. Het is namelijk de normale levenswijze van een natuurlijke mens. Wetten en regels. Wij zijn het lang niet altijd met hun wetten en regels eens, met hun normen. Maar dat is een kwestie van cultuurverschil. Zo is dat nou eenmaal. Maar verder is dat geen enkel punt. Maar waar het om gaat is, dat als wij leven uit de rijkdom van Gods genade, en als we dus leven werkelijk onder het nieuwe verbond, dan betekent het dus dat punt 1 God ons onze zonden niet toerekent. In eerste plaats om die toegerekend heeft in het verleden, want hij heeft ze toegerekend aan de Heer Jezus, zoals hoofdstuk 5 van deze tweede Korintherbrief zegt, betekent dus dat God ons onze zonden niet toerekent. En om het dan nog makkelijk te houden, het betekent dat als wij daaruit leven, wij ook geacht worden elkaar de zonden niet toe te rekenen. En dus te laten, hetgeen het officiële woord is in de Bijbel, althans voor vergeven, hetzelfde woord, laten, bewust laten, dat doen we dan ook, begrijp je nog goed? Dan leven we dus uit de vergeving die wij dagelijks ontvangen, dan geven we elkaar vergeving. En met elkaar bedoel ik niet alleen de huisgenoten des geloofs, maar net zo goed de ongelovigen. En het moeilijkste is nog, want daar zit altijd het echte probleem, het betekent dat we onszelf onze zonden niet toerekenen en dus onszelf vergeven. Dat neemt de meeste tijd, denk ik, om dat te leren. Om onszelf te aanvaarden zoals we zijn, want daar komt het in de praktijk op neer. Te laten voor wat het is, met goed recht overigens, want God laat het voor wat het is. En als wij anderen ook nog laten voor wat het is, dan zouden we onszelf ook moeten laten zoals we zijn en leven uit de rijkdom van Gods genade. En het is de enige manier, de Bijbel is er heel uitdrukkelijk over, het is de enige manier om te komen tot overwinning op zonder in het algemeen. Maar ik moet er meteen aan toevoegen dat dat laatste niet de bedoeling is. Begrijp u me goed? De enige manier om zonden te overwinnen, zonden van wie dan ook, en ook die van onszelf, is inderdaad ze te laten, ze te vergeven in een andere vertaling en in een nog alternatievere vertaling. Ze te negeren, zodat ze geen rol meer spelen in onze gedachten. Het resultaat zal zijn overwinning op de zonden. Daar bedoel ik ook echt mee dat ze zullen afnemen. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat niet eens het doel is. Het doel is namelijk niet dat wij de zonden zouden overwinnen, want dat is toch al gebeurd. Die overwinning is behaald en de uiteindelijke uitwerking daarvan zal geopenbaard worden, of hoe zeg je zoiets, bij de verlossing van ons lichaam straks in de toekomst, wat ons betreft in ieder geval bij de opname van de gemeente. Die overwinning is behaald, strijden daartegen heeft dus geen zin. Niettemin, de praktische overwinning daarop wordt slechts behaald, niet door de zonden te bestrijden, maar door ze voor dood te houden. Door de oude mens voor dood te houden, te negeren, niet te rekenen. En zeg het nog eens een paar keer, hè. Het is want daar gaat het om. En het doel daarvan, nogmaals, is niet zozeer de overwinning op het zondigen. Het doel daarvan is dat wij inderdaad God zouden dienen in alle oprechtheid, vanuit een gereinigd hart, vanuit een gereinigd geweten enzovoort. Het doel ervan is dat wij dienaren zouden zijn van het nieuwe verbond. Het doel ervan is dat wij de levende God zouden dienen. Dat is waar het om gaat. Ongehinderd door onze gedachten, die altijd weer bepaald worden bij onze eigen zonde in de eerste plaats, en vervolgens, niet in de laatste plaats overigens, bij de zonden van onze broeders en zusters. Dan wel vermeende zonden, want als we willen weten of echt zonden zijn, zullen we helemaal letterlijk de wet moeten hanteren. Enzovoorts. En de wet is niet genade, wet is ook niet nieuw verbond, enzovoorts. En wet is bovendien allang overwonnen en teniet gedaan, want dat is wat de schrift leert. Wanneer wij dus gelovigen zijn, leven wij niet tot aan de dag van de opname of tot de jongste dag aan toe, bij wijze van spreken dan, hè, leven wij niet onder de wet of onder het oude verbond om dan alsnog zalig te worden of zo. Maar integendeel, wij leven vanaf het moment dat wij tot geloof komen onder de heerschappij niet van Mozes, maar van Christus. Niet van de wet, maar die van de genade. Niet onder Aaron, die trouwens toch de neiging had te sterven, maar vooruit, hè, dat is heel leuk. Maar niet onder Aaron, maar onder Christus. En dat is waar het om gaat. En bovendien met als hoofd niet Adam, maar met als hoofd de laatste Adam, namelijk Christus. Dan hebben wij het leven niet van de natuurlijke mens, hoewel wij dat hebben, maar God rekent het niet. Maar dan hebben wij het leven inderdaad van de opgewekte Christus. Het bloed des Nieuwe Testaments, uitgebeeld in de wijn. En als goed is die wijn onverdund. Veel te veel van ons denken bij het begrip genade aan dat wij door genade zijn wedergeboren enzovoort. Uit genade zijn zalig, dat we zondaren zijn, maar dat we gelukkig genade hebben ontvangen. Of dat wij hopen genade te ontvangen en te grijpen of iets dergelijks. Maar het is in de praktijk zo, ik heb dat echt systematisch nagezocht, het is in de praktijk zo dat het begrip genade in ieder geval in het Nieuwe Testament onzakelijk gebruikt wordt, niet eens ter aanduiding van hoe wij wedergeboren worden enzovoorts, maar het wordt gebruikt ter aanduiding van hoe wij leven nu, waaruit wij leven sindsdien. Het is namelijk gewoon de aanduiding van het nieuwe verbond waaronder wij leven. Het is de aanduiding van de belangrijkste regel die geldt onder dat nieuwe verbond en dus ook in dat koninkrijk, het verborgen koninkrijk dan nog, van Christus. Genade zit op de troon. En zoals ik het gisteravond ergens anders weer gezegd heb, wij naderen niet tot de troon der genade om behouden te worden of om wedergeboren te worden, maar integendeel, wij als gelovigen, wij wedergeboren mensen, wij heilige broeders, want zo staat het er onder andere in Hebreeën. Wij naderen tot de troon der genade om daaruit in de praktijk dagelijks dus te leven. En vervolgens zien wij erop toe dat niemand daarvan verachtere. Hebreeën 12. Dat is waar het om gaat. Het heeft te maken met de praktische, dagelijkse levenswandel. En waarom hebben wij dagelijks genade nodig? Omdat indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Maar indien wij gezondigd hebben, genade heerst. Maar Johannes noemt het weer anders, hè? In Johannes 1, 1 Johannes 1. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak, eigenlijk gewoon troosten, want daarvoor staat het. We hebben een voorspraak, een trooster bij de Vader, een advocaat, als je het naar het Latijn vertaalt en dan naar het Nederlands. Een advocaat bij de Vader en als je het verhaal weer plaatst binnen het kader van de Hebreeënbrief. We hebben een hoge priester die ons reinigt en heiligt van alle zonden. Want het bloed, in Johannes 1 vers 7, het bloed van Jezus Christus, de wijn dus, reinigt ons van elke zonde. En dan gaan we een beetje water bij de wijn zitten doen. Want daar heeft de apostel het hier over. Zodat die reiniging niet meer werkt. Zodat de mens en de Korintiërs dus in ieder geval zich bewust zijn van zonden. En niet alleen met als consequentie dat men schuldgevoelens heeft. Maar met als consequentie dat men elkaar en dus elkaar zonden gaat lopen bestrijden. En dat in plaats van dat er eenheid is onder de gelovigen is er verdeeldheid. En dat terwijl het nieuwe verbond, verbond des vredes, genoemd wordt in de schrift. En dit soort handel, zal ik maar zeggen, want dat is nu praktijk, leidt niet tot vrede, maar leidt integendeel tot strijd. En dat is precies de tegenovergestelde richting, want wij zouden ons benaastigen te bewaren de geestelijke eenheid door de band des vredes, door het verbond des vredes, dus door het nieuwe verbond. Dat kan niet onder wet, dat kan niet onder dat verdunde woord van God. Daarvoor is het noodzakelijk namelijk dat we ons bewust zijn dat wij leven dagelijks uit de heerschappij en dus uit de rijkdom van Gods genade waarmee hij overvloedig over ons is geweest in alle wijsheid en verstand. Met woorden dus uit Efeze 2 en Efeze 1. Nou, dat is waar het hier over gaat. En de apostel brengt hier dus inderdaad naar voren wat niet alleen dat er verschil is tussen zijn prediking en de prediking van zoveel anderen, maar hij zegt ook wat het verschil is. Hij zegt het verschil is dat er velen zijn die dat woord Gods verdunnen, vervalsen, zou trouwens ook een hele goede vertaling geweest zijn in de praktijk van 2 Korinthe 2, vers 17. Zij vervalsen het woord Gods of zij verdunnen de wijn. Want daar komt het op neer. Dus als de Korintiërs zeggen, er is zoveel verschil tussen Paulus en die anderen die hier spreken, dan zegt Paulus, nee, dat klopt wel. En waarom ze dan Paulus maar buitenspel willen zetten en naar hem niet willen luisteren, is duidelijk genoeg. Want de boodschap die hij predikt is niet naar de mens. En wet kun je iedereen voor vinden. Moest kijken hoeveel mensen in Nederland warm lopen voor wetgeving. We zijn niet over eens wat voor wetten, maar dat er wetten moeten zijn enzovoort, daar is men het allemaal over eens. Want iedereen maakt er zich druk over. Wat een beetje naïef is, omdat het uitgaat van de gedachte dat als er wetten zijn, zal iedereen er zich aan houden. En de ervaring leert dat hoe meer wetten er zijn, hoe minder men zich eraan houdt. Zodat hoe meer wetten men maakt, hoe onnozeler het wordt allemaal. Maar goed, laat ik dat buiten beschouwing laten dan verder. Daar heb ik nog eens les in gehad van mijn vader. Die zei, de ellende is dat als je wetten maakt, dan heb je het zo druk met het maken van uitzonderingen. En als je jeugdkamp regels maakt, dan ben je de halve dag bezig met mensen die komen vragen of ze dit mogen of ze dat mogen. Ze moeten namelijk uitzonderingen over regels hebben, dus dat is veel te lastig. Dan maar geen wet. Dan maar gewoon controle. En tolerantie bovendien. Alleen, dat is moeilijker. Dat is echt moeilijker. Maar in de praktijk leeft het een stuk prettiger, laat ik u dat zeggen. Nou goed, ik laat het maar weer voor wat het is. Probeer deze gedachte hier te volgen. De apostel spreekt dan inderdaad over het merkwaardige verschijnsel dat waar deze Korintiërs in partijen verdeeld zijn, zoals in hoofdstuk 1 al staat, en waar ze dus elkaar opeten, want dat is de term die weer ergens anders gebruikt wordt, waar ze dus ruzie hebben, daar hebben ze ingesteld dat zij brieven van voorschrijving nodig hebben. Dat wil zeggen, ze krijgen eigenlijk misschien allemaal zo'n kaartje op, zo van gekleurd, weet je wel. Die hoort bij groep nummer rood en die hoort bij groep nummer blauw of zoiets, weet je wel. Want de een was immers van Paulus, de ander was van Apollos, de ander was van Kefas. Er waren er zelfs die waren van Christus, dat is ook heel interessant. Maar goed, dat even terzijde. Maar die moesten dan zwart op wit zich kunnen legitimeren als een oprecht christen, maar dan wel behorend bij de een of andere categorie enzovoorts. Ze moesten waarschijnlijk een, hoe heet ze, een attest hebben of zo? Nou, aanbevelingsbrief wil ik niet zeggen, want, maar heten mag dan, hè? Men moet het kunnen bewijzen. En de apostel zegt dus, dat is nergens voor nodig. Bovendien, de algemene Bijbelse waarheid is dat men aan de vruchten de boom kent. Dat zei de Heer ook in de Evangelie al. En vervolgens was het Johannes, die daar trouwens ook een oplossing voor had. Die zei, als u wil weten of iemand echt een gelovig is. De eerste Johannesbrief, hè. Als u weet of iemand echt een gelovig is, hij kan het wel zeggen, maar je weet het dan niet, hè. Maar als je, want hij kan wel liegen. En ik heb er genoeg meegemaakt, zo hoor. Maar dat even te zijn. Maar hoe weet je dat nou zeker? Nou, zegt Johannes, dat kun je weten, want als het echte gelovigen zijn, dan zullen ze naar je luisteren. Nou goed, dat is wat hij zegt. Maar hij legt het ook toe. Hij zegt, als het echte gelovigen zijn, dan zullen ze namelijk het woord Gods lief hebben. Dat merk je meteen. En als je bij mensen aankomt met een Bijbel in de hand en ze wat voorleest en ze komen zo, dan zo'n afwerend gebaar, weet je wel, dan weet je niet zeker of het gelovigen zijn. Ik wil niet zeggen dat ze het niet zijn, maar je weet het niet zeker en je zou ze dus ook niet als zodanig moeten beschouwen. Want dit afwerende gebaar is een gebaar van ongeloof, of niet soms? Nou, daar gaat het wel. Dus Johannes zegt, er zijn twee methoden. De ene is, ze zullen het woord lief hebben. En de andere is, ze zullen de broeders lief hebben. En in de praktijk valt het verschil wel mee, denk ik. Want het is ongeveer hetzelfde. Als men namelijk het woord lief heeft, dan zal men ook inderdaad allen lief hebben die ook dat woord lief hebben. Vanzelfsprekend, dan vormt men immers een bepaalde categorie mensen. Ook naar de oude mensen werkt dat dan zo. Hè. Dan is men een gemeenschappelijk belang. En zoals alle hobbyisten bij elkaar in één vereniging klimmen en daar dan met elkaar overigens dikwijls ruzie maken. Maar dat even terzijde, hè. Maar zoals alle duivenfokkers, zal ik maar zeggen, zich aanmelden bij de plaatselijke duivenfokvereniging, om maar eens wat te noemen. Zo zit het er toch in dat als wij allen belangstelling hebben voor het woord Gods, dan komen we toch op gezette tijden eens bij elkaar om daarover te praten en daarover van gedachten te wisselen. Heel eenvoudig gezegd dan. En dan heb ik het nog niet eens over geestelijke dingen als dat de geest van God, de geest van Christus in ons is, die ons verbindt, die ons naar elkaar toetrekt, of de geest die ons inderdaad gebruikt, ten behoeve van elkaar ook enzovoort. En dat is natuurlijk net zo goed waar. Maar goed, een heel simpele waarheid. Dat is Johannes, die zegt, nou, je kunt het zien aan, ze hebben het woord lief, en je kunt het zien aan, ze hebben de broeders lief. Als dat niet het geval is, dan zou ik maar voorzichtig zijn. Dat is Johannes. Jacobus doet het iets algemener, heel eenvoudig. Die zegt, als iemand zegt dat hij een gelovig is en heeft de werken niet, dan kan het wel zo wezen dat hij gelovig is, maar dat geloof werkt dan niet. Dan is dat een dood geloof en dan moet je dus ook niet oppassen. Want dat zijn mensen die wellicht wel wedergeboren zijn, hoewel het onzeker is dan, maar ze zijn wellicht wel wedergeboren, maar het zijn mensen die in de praktijk leven niet onder de heerschappij der genade, niet onder het nieuwe verbond, waaronder dan wel, is volmaakt onbelangrijk. Maar het zal dus wel weer zijn de wet. En anders wel een wet. Maakt weinig uit. Maar je kunt dat dus weten. En daarom zijn die brieven niet nodig. Bovendien, het enige wat ons bindt, is niet dat wij niet zondigen, of dat wij gemeenschappelijk bepaalde zonden niet doen, of iets dergelijks, of dat we dezelfde soort kleding dragen, althans op zondag, of dat wij met hetzelfde vervoermiddel, dan wel helemaal geen vervoermiddel, naar de plaatselijke bijeenkomst komen, of zo. Dat is niet wat ons bindt. Wat ons bindt is slechts de liefde voor de waarheid, zoals het in Thessalonicenzen heet, en dus de liefde voor het woord Gods, en daarmee dus, want dat zeg ik altijd het laatste, hoewel het belangrijkste is, de liefde voor onze Heer. Maar dat klinkt zo aardig aan, als we zeggen dat we de Heer lief hebben. Maar zijn woord lief hebben, dat kunnen we toch van ganser harte zeggen, in elk geval. Nou, als dat zo is, dan hebben we de Heer ook inderdaad lief. En dat is voldoende, op grond daarvan ontmoeten wij elkaar. En zolang wij in onze eigen bijeenkomsten, en dan bedoel ik niet die van een heel beperkt clubje, maar gewoon als gelovigen in het algemeen, ik spreek maar heel erg in de breedte, wanneer we in onze eigen bijeenkomsten het woord Gods centraal staat, als het daarom gaat, als we ons daarmee bezighouden, kan er niks fout. Dan krijgen wij geen mensen die er niet horen, want de mensen die er niet horen hebben geen liefde voor het woord, dus die verdwijnen vanzelf weer. Ik zeg niet dat ze niet komen, ik zeg ze komen en gaan ook weer. En dat is het enige wat we hoeven te doen. Geen brieven van voorschrijving, geen erkenning van elkaar of zo. Laat staan dat we ballotagecommissies, want zo heette het vroeger, erop na zouden houden. Ik weet ook niet wat het betekent hoor, maar dat heet zo vroeger. Ballotagecommissies of zoiets erop na zouden houden om te bepalen of iemand er wel of niet bij hoort. Dat is onze zaak niet, dat is onze taak niet. En bovendien houden we ons dan bezig met dingen die ons bovendien geen fluit aangaan. Mensen belangstelling hebben voor het woord, prima, hebben ze het niet. Jammer, maar net zo goed prima. Want vergis u niet, het woord kan net zo goed de uitwerking hebben dat men er zich definitief en met afschuw zelfs van afkeert. Dat is jammer, maar dat is de uitwerking ook eventueel van het woord. In ieder geval op degene die hun eigen gedachten stellen boven die van God zelf. Dus die brieven hoeven er niet bij. Bovendien dat deze Korinthisch gelovigen waren, was in die dagen althans nog duidelijk uit de specifieke gaven die in die gemeente aanwezig waren. Dus er was verder geen probleem. En verder was het zo dat de gemeente in Korinthe ontstaan was door de prediking van het evangelie door de apostel Paulus. Zodat het toch wel wat vreemd is dat de apostel Paulus in diezelfde gemeente niet meer welkom was. Want daar komt het op neer. En hij hoeft zich dus niet aan te bevelen. Als hij niet in Korinthe geweest was, dan zou er vermoedelijk een heel Korinthe niet zo'n christelijke gemeente geweest zijn. Nou, dan laten we het dan maar even mee. Maar de apostel zegt dat als hij dan al een brief nodig heeft, dan zegt hij, jullie zijn mijn brief. Jullie zijn namelijk mijn getuigenis. Het feit dat jullie er zijn als gemeente, hoezeer of levert naar het vlees, maar het feit dat jullie er zijn als gemeente en dat er duidelijk sprake is van wedergeboorte en geestelijke gaven, want die waren er nog enzovoort, dat is duidelijk genoeg. En bovendien zegt hij, dat is dan tot stand gekomen niet door de prediking van de wet, maar door de prediking van de genade, door de prediking van het nieuwe verbond. Want dat is wat hij daar gepredikt had. En dus zegt hij, jullie zijn mijn brief, geschreven niet met inkt, en dan zit ik in hoofdstuk 3 vers 3 van 2 Korinthe, een brief geschreven niet met inkt, maar door de geest des levenden Gods. Let op dat geest en levend ook nog synoniemen zijn, hè? De grote nadruk dus, hè? Dus door de geest des levenden Gods, door leven is het tot stand gekomen. Ik verwijs hier naar een wedergeboorte uiteraard. Het is dus zij zijn dus die brief geschreven niet met inkt. Zij schreven kennelijk aanbevelingsbrieven met inkt, hè? Of doopattesten, of hoe heet die dingen toch allemaal? Dus er moeten een heleboel namen voor zijn in verschillende kringen, maar... Bewijs van attestatie. Dat vind ik te moeilijk, want ik weet niet hoe je dat moet opschrijven. Dus bedankt, hè. Laat maar zitten. Maar dat was geschreven met inkt. Maar Paulus zei, nee, jullie zijn mijn brieven. Jullie zijn niet geschreven met inkt, niet door inkt tot stand gekomen. Maar door de geest des levens, dat was door het leven zelf. Dat er kunnen staan, denk ik, niet geschreven met inkt, maar met wijn. Maar ja, het is ongebruikelijk om met wijn te schrijven. Nou, met bloed dan, dat wordt vaker gedaan. Maar er staat geest, maar bij Johannes is geest weer hetzelfde als bloed. Hè? Het is namelijk leven. Dus geschreven door de geest des levende Gods. En daarna maakt hij een ommezwaai. Hij zei eerst niet in inkt. En nu zegt hij ineens niet in stenen tafelen. En dat is de manier van de apostel Paulus inderdaad om het onderwerp een andere richting in te duwen. Want geschreven, niet geschreven met inkt is duidelijk. Niet een letterlijke brief zijn ze. Maar overdrachtelijk gesproken zijn zij één brief, uiteraard. Maar daarna zegt hij niet geschreven in stenen tafelen, want dat is de wet. En dat betekent dat die brieven die ze met inkt schreven, die gewone aanbevelingsbrieven, doopattesten of hoe ze maar heet hem, bewijs van attestatie. Ik zal proberen te onthouden. Dat die dingen die worden met inkt geschreven, maar, want dat volgt hieruit, ze worden geschreven eigenlijk door en met de wet. En dat klopt ook. Want men krijgt zo'n papier alleen als men aan bepaalde voorwaarden voldoet. Men moet bepaalde dingen gedaan hebben, minstens. En men moet zeker ook bepaalde dingen laten. Anders is men niet goed genoeg. En dat is dus wet. En of het dan de wet is of een wet, dat maakt niet uit. Het zijn eerste beginselen der wereld. En de gedachte is dus duidelijk dat deze verhoudingen die er waren onder de Korintiërs voortkwamen niet uit toepassing van genade uiteraard, maar uit toepassing van de wet. Zodat hun brieven weliswaar geschreven werden met inkt, maar eigenlijk was het dus geschreven in stenen tafelen. Wet. Oude verbond. Maar hij zegt, jullie zijn mijn brief en dat is niet het resultaat van wet. En niet het resultaat dus van inkt of stenen tafelen, maar het is het resultaat van de werking van de geest des levende Gods. En hij zegt dus, het was niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. Want in het Oude Testament al wordt de vergelijking gemaakt tussen stenen tafelen en vlezen tafelen. In het bijzonder natuurlijk in het bekende Jeremia 31. Waar gezegd wordt dat God een nieuw verbond zou sluiten met Israël en Juda. Een nieuw verbond. Niet zoals dat verbond wat hij gesloten had toen hij een hand aangreep om hen uit Egypteland uit te leiden. Dus een ander verbond, een nieuw verbond. En het heet nieuw omdat het oude vanzelfsprekend zou vervangen. En er staat bij wat dan het oude verbond is dat vervangen zou worden. Namelijk dat van de wet dus. Dat van Mozes om zo te zeggen, de wet. Geschreven stenen tafelen, want dat verbond was verbroken. Zoals de stenen tafel oorspronkelijk ook al meteen braken. Maar heel de gedachte is dat het nieuwe verbond niet geschreven zou worden in stenen tafelen, Die weet, dat zijn die zware dingen die wij nog onze vaders en zelfs Mozes niet heeft kunnen dragen. Maar bij Mozes bedoel ik nou even letterlijk. En niet zo stuk vallen. Dat hebben alle andere leden van het volk vervolgens ook gedaan. Maar dan overdrachtelijk, vanzelfsprekend. Hè? Maar waar het om gaat is dat een nieuwe verbond niet zou gebeiteld worden in zware, stenen, harde tafelen. Met geweld gebeurde dat. Hè? Bijtelen is dat. Maar het nieuwe verbond zou geschreven worden in vlezen tafelen, heet het dan. Namelijk in de harten. Want dat des, die tweede naamval, die staat hiervoor. Namelijk, het geeft toelichting op het voorgaande. Hoezo vlezen tafelen? Wel omdat het een uitdrukking is die ontleend is aan het oude verbond, stenen tafelen. Maar dan de vraag is, maar wat zijn dan die vlezen tafelen van het nieuwe verbond? Wel gewoon de harten. Want de bedoeling is dat men met zachtmoedigheid het woord Gods in zich zou laten planten. Dat waren de zachte woorden van die harde apostel, namelijk Jacobus. Die zegt, geloven geen werken, niks mee te maken. Maar hij zegt, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. En dan zeggen ze nog dat Jacobus meer dan de mens door werken behouden was. Wel nee, door geloof in het woord van God, wat hij met een zacht gemoed, een zacht hart zou ontvangen. En dat is het nieuwe verbond. Ik moet er meteen ter waarschuwing bij zeggen dat u bepaald niet moet denken dat onder het nieuwe verbond het oude verbond geschreven wordt in onze harten. Sommigen denken dat, hè? Dat is een truc namelijk om het oude verbond te vermengen met het nieuwe en vooral andersom het nieuwe te vermengen met het oude. Dan zegt men, nou ja, het nieuwe verbond zou geschreven worden in vleesharten, zoals het oude in stenen tafelen. En dat is dan dus het verschil. Maar de inhoud van het verbond is dan gelijk, is dan het idee. Zodat de 10 geboden dan geschreven zouden worden in onze harten. En dat zou weer betekenen dat wij als vanzelf en vanuit geloof ons zouden houden aan de 10 geboden. Wat er erg weinig zijn, want er zijn er veel meer dan 10. Heb ik eens gehoord van iemand die is mee te komen. Nee, het was belangrijk, maar dat wilde ik nou niet zeggen. Er waren er in ieder geval 300 toevoegen. Weet iemand er 300 zoveel? Volgens de Talmud, hoeveel geboden waren er? Allemaal vergeten? Nog meer, broeder? 638, dat lied zingen we zo, maar het is nog geen pauze hoor. Dat komt straks van. Nou goed, gaan we zitten. Ja, 10 is dus wel wat erg weinig. Maar dit is een truc, want de inhoud van het verbond is ook anders. En daarom kan het geschreven worden in de harten der mensen. Dat oude verbond namelijk kan niet geschreven worden in harten der mensen. Eenvoudig omdat de mens zich in het algemeen niet onderwerpt aan de wet Gods. Dat is een onmogelijkheid. De mens is niet bij te schaven. Dat is een ander woord voor bijtelen dan, in dit geval. De mens is niet zodanig te beschaven dat hij beschaafd genoeg wordt en daardoor acceptabel wordt voor God. Dan kun je aan bijtelen wat je wil. Je kan net zo goed meteen stuk gooien en dat is wat Mozes deed. En zo bezien was dat nog niet eens zo gek. Maar dat even te zijn. Daar hebben we het een andere keer over gehad. Dus vandaag dan maar niet. Maar heel de gedachte is dat het nieuwe verbond geschreven zou worden niet in stenen tafel die men dragen zou, maar in vlezen tafel des harten. Zodat de apostel hier in vers 3 meteen introduceert die begrippen van oude en nieuw verbond. Dat is wel interessant voor degene die beweren dat het nieuwe verbond alleen als zodanig genoemd wordt in de Hebreeënbrief en niet in de brieven van Paulus. Nou, hier hebben we een brief van Paulus en hij noemt het. En het is mijn onderwerp vandaag niet, maar hij noemt het in al zijn brieven. Oud en nieuw verbond. De term zelf soms niet. Maar dan gebruikt hij wel synoniemen. Als je praat over wet en genade, heb je het toch ook over oud en nieuw verbond. En als je het hebt over duisternis en licht, dat is toch ook gewoon oud en nieuw verbond, of niet? Degene die in duisternis wandelen immers onder de wet. En degene die in het licht wandelen immers in het licht van het nieuwe verbond enzovoort. En als u zegt, hij heeft overgezet uit de dood in het leven, dan is dat toch uit de bediening des doods en overgezet in de bediening des levens. Dat is toch net zo goed oude en nieuw verbond. En als in Romeinen zeggen we, gij zijt niet onder de wet en onder de zonde, want gij zijt onder de genade. Dan zegt hij toch ook gewoon, we leven niet onder het oude, maar onder het nieuwe verbond. Is dat overal? Als je goed leest, ongeveer op elke bladzijde van het Nieuwe Testament. Dus je moet alleen goed lezen. Dat is een goede oefening trouwens, denk ik. Maar goed. Dus terug naar dit vers. Hij introduceert dus het verschillende tegenstelling tussen oud en nieuw verbond. Want de gedachte is dat deze Korintiërs inderdaad in de praktijk leefden onder het oude verbond. Wat heel vreemd is overigens. Heel vreemd. Want het zou nog te begrijpen zijn, eventueel, wanneer zij Joden waren, in het algemeen, wanneer het een Joodse gemeente bestaat, niet maar de term bestaat, hè. Wanneer het een Joodse gemeente was, zo van zijn uit het Jodendom bekeerd tot de Heer Jezus Christus, enzovoort. En dan zou het nog voor de hand gelegen hebben dat zij terug hadden verlangd naar de slavernij van Egypte natuurlijk. Ja, de wet bedoel ik dus, ja. Dat zij terugverlangd hadden naar de slavernij van de wet, want het was zo, hè. Daar waren ze zo gewend. Dus nostalgie, denk ik altijd. Nostalgie. Maar goed, kan allebei hoor. Ja, dus het terugverlangen naar hoe het vroeger was enzovoorts. Maar het is hier helemaal niet zo. Wat bekend is van de Korintiërs in het algemeen, is dat zij heidenen waren, dat blijkt ook uit de brieven, want zij waren bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. En velen hadden een geweten dan wel gewoonte des afgods tot nog toe. Zij waren in meerderheid niet Joods van oorsprong, ze waren heidens van oorsprong. Dat wil zeggen, zij moesten niet leren hoe de wet, het oude verbond, vervuld was geworden in het nieuwe door de komst en het werk van de Heer Jezus Christus. Zij kenden helemaal niets van de Bijbelse waarheden en ze moesten van de grond af aan opgeleid worden. En als vastgesteld wordt door de apostel Paulus waar het bij hen aan mankeert, zegt hij, nou wat jullie in de praktijk doen, is leven onder de wet. Terugkeren naar eerste beginsel der wereld. En dat is wet. En we hebben een heel oud testament vol, bij wijze van spreken dan, over de geschiedenis van Israël, levend inderdaad onder die wet. En daar kwam immers niks van terecht. En die vergelijking wordt nou gemaakt. Je mag aannemen dat het oude verbond net zo onbekend voor hen was als het nieuwe. Maar nu zij bekeerd zijn tot de God van de Bijbel, geven ze de voorkeur aan het oude boven het nieuwe. Wat nog dwaas is ook, alsof ze mochten kiezen. Er is helemaal geen keuze bij. Maar er is altijd de neiging om terug te keren naar beginselen die aan de wereld in het algemeen nou eenmaal niet vreemd zijn. En verder moet ik u, maar dat vertel ik dan iets zachter. Alleen aan het linkerkanaal dus even, hè. Even iets zachter. Het is natuurlijk wel degelijk zo dat er mensen daar in Korinthe geweest zijn die wel degelijk van Joodse kom af waren, wie prediking in ieder geval verdund was door het water, namelijk het woord van de wet. Bij nader inzien blijkt het bitter water te zijn, uiteindelijk, maar vooruit. Maar daar zal ik verder niet over hebben. Goed, dan gaan we weer verder. Er staat namelijk, het apostel zegt in vers 4, en zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Wat voor een vertrouwen? Nou, punt 1, met terugziende naar de voorgaande verzen, dat die Korintiërs inderdaad bewijs genoeg zijn van Paulus' nieuwtestamentische bediening, Paulus' functie dus ook als apostel van Jezus Christus, maar ook vooruitziende naar de volgende verse, waar de apostel zegt, niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, maar als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons inderdaad ook bekwaam gemaakt heeft, om dienaren van het nieuwe verbond, nieuwe testament, dat is hetzelfde, hè? Nieuwe verbond, nieuwe testament, te zijn. Dat wil zeggen, dat Paulus een bekwaamheid heeft ontvangen om dienaar te zijn, niet van de wet, maar van de genade. Niet van het oude, maar van het nieuwe verbond. En we weten allemaal hoe dat was in de geschiedenis van Paulus. De man was namelijk dienaar van de wet ooit. En het had tot gevolg dat hij de gemeenten vervolgde, waarop het hoofd van de gemeente zei, Saul, wat vervolgt gij mij? Dus als je de wet wil dienen, dan ben je een vijand van Christus. Sorry dat ik nou die conclusie trek. Ik bedoel het niet om iemand te veroordelen, maar gewoon vaststelling van wat de schrift daarover leert. Als men de wet wil dienen, dan is men een vijand van de middelaar van de genade, de middelaar van het nieuwe verbond uiteraard. En in het leven van Paulus is dat uitdrukkelijk naar voren gekomen. Heb je er nooit eens aan gedacht dat de apostel zegt van zichzelf bij gelegenheid dat hij van zijn moeders buik aan voorbestemd was om in deze bediening als apostel te staan? Dat is één ding. En het andere is dat hij dan toch mooi tot op betrekkelijk gevorderde leeftijd precies op de andere spoor zat, de wet diende en zelfs fanatiek bezig was met de vervolging van de christenen. En als God hem dan van moedersbuik aan bestemd had om een dienaar van Christus te zijn, waarom heeft God hem dan de ruimte gegeven om zoveel jaren lang de verkeerde weg te bewandelen? De brede weg, want dat is de brede weg. Daar heb ik eens over willen praten met John Bunyan, maar de man schijnt inmiddels overleden te zijn. Wat de brede weg eigenlijk is en de smalle weg, laat ik u zeggen, de weg van de wet is de brede weg. De weg van de genade is veel smaller namelijk. Maar dat even te zeggen, hè. Maar hoe komt het dat Paulus op die brede weg was dan? Waarom stond God het dan toe? Nou, er is uiteraard wel een antwoord op. God doet namelijk alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En dus heeft God hem duidelijk laten zien wat de consequenties ervan zijn als hij de wet zou prediken en uit de wet zou leven. Als hij dat fanatiek genoeg doet, met volle overgave, met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en heel je kracht, is het, geloof ik, de uitdrukking. Als je dat doet, dan word je een vervolger van de gemeente en een vervolger van de oprechte christenen en daarmee een vijand van Christus. Nou ja, leven onder de wet is bedenken wat des vlees is, kan niet missen, wel eens gelegd op het vlees. En de bedenken des vlees is vijandschap tegen God, Romeinen 8. Staat er gewoon, hoor. Meerdere plaatsen. En dus heeft de man moeten leren waar de wet toe leidt. En op het moment dat hij dat wist, greep God hem en zegt zo, dat is mooi genoeg, dan heb ik dat in ieder geval geleerd. Zodat als Paulus zegt, onze bekwaamheid is uit God, dan is die bekwaamheid niet alleen tot stand gekomen doordat hij tot geloof kwam, wedergeboren werd, ook niet doordat God hem zoveel heeft laten zien bij gelegenheid, weet u nog, in de woestijn, in Arabië enzovoort. Maar ook is hij bekwaam gemaakt doordat hem goed is ingewreven, in populair Nederlands dan, dat hem goed is ingewreven waar de wet toe leidt, zodat hij in de rest van zijn bediening niet de minste neiging meer zou hebben om terug te keren naar deze oude beginselen, zoals hij dat later formuleert. En dat is een harde leerschool. Maar soms denk je, had Peter die harde leerschool maar gehad, dan zou hij er misschien minder moeite mee gehad hebben. Maar we zouden het niet over Petrus hebben. Dus niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, vers 5. Maar onze bekwaamheid is uit God. God heeft ons namelijk bekwaam gemaakt. En dat ons slaat natuurlijk op Paulus en Timotheus, die geacht worden de brief geschreven te hebben volgens 1 vers 1. Maar het in principe geldt dat natuurlijk voor alle gelovigen. Zij zijn bekwaam gemaakt om dienaars des Nieuwe Testaments te zijn, niet, nou dan staat het der letter, maar het had net zo goed kunnen zijn, niet des Oude Testaments. Dat lijkt me duidelijk, hè. Als je een dienaar bent van het Nieuwe Testament, dan ben je niet dienaar van het Oude Testament. Maar er staat der letter, zodat je nu in ieder geval weet wat die letter voorstelt. Dat is niet de letter, de gedrukte letter van de Bijbel, maar dat is de letter zoals gegraveerd in de stenen tafelen en dan nog overdrachtelijk gesproken, die letter staat voor de letter van de wet. Dat stond al in vers 3 en voor Corinthiërs die dat niet begrijpen staat het er nu nog een keer bij, namelijk in vers 7. Wordt dus herhaald. Die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments, niet der letter, dat is het Oude Testament dus, maar... En wat er nu volgt kan alleen maar het Nieuwe Testament zijn dus weer. niet de letter, maar des geestes, zodat als wij het woord geest lezen, daar komt wel eens lezen, zoals hier, dat het de aanduiding is van het nieuwe verbond en dus van de heerschappij van de genade. Waarom heet het dan geest? Nou, in ieder geval omdat het gaat over de heerschappij van de geest. Of, ik kan het nou niet uitgebreid uitleggen, maar ik kan natuurlijk wel zeggen, het heet heerschappij van de geest eventueel, omdat de geest, de term geest, gewoon de aanduiding is van Christus die zich verbergt, die gezeten is op de troon in de hemel en niet op de troon op aarde. Christus namelijk de koning van een verborgen koninkrijk, die we dan ook beter kennen, niet als de koning, maar als de hoge priester van het nieuwe verbond. En omdat hij zich niet vertoont en in het verborgene werkt, heet hij dus geest. En wordt dus gesproken over de werking van de geest van Christus, of gewoon de Heilige Geest. En voor degenen die daar nog moeite mee hebben, dan geef ik dan één aardig argument. Er wordt er van twee gezegd dat zij voor ons bidden. In de Bijbel. De een is de geest zelf. Niet te verwarren met wat in ons is, maar de geest zelf. In de hoogste instantie, de geest zelf. En de andere is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. In de Hebreeënbrief. En de geest zelf is uit Romeinen 8. Maar in Romeinen 8 staat ook Christus bidt voor ons. In hetzelfde hoofdstuk. De geest zelf. En daarna Christus die ook de rechterhand Gods is die ook voor ons bidt. En daarna Hebreeën, de geest, en daarna de Hebreeën, degene die voor ons bidt, is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar het is drie keer de aanduiding van dezelfde, want de hoge priester naar de ordening van Melchizedek is Christus en is inderdaad de geest. Want het oude verbond is een bediening des vleeses en het nieuwe verbond is een bediening des geestes, waarin inderdaad het gaat om geestelijke dingen, onzienlijke dingen, niet om de buitenkant, want op de buitenkant wordt net gelegd, maar om de binnenkant, namelijk het hart. En over wat God doet, wat de geest doet, wat Christus doet, nu niet zozeer aan de buitenkant van de mens, omdat wij bijvoorbeeld de zonde zouden overwinnen en een schoon gelaat zouden kunnen tonen aan de mensen en daardoor niet vervolgd zouden worden met de woorden uit de Galatenbrief, maar aan de binnenkant, opdat wij aangenaam, acceptabel zouden zijn voor God en bekwaam zouden zijn inderdaad om de levende God te dienen. We hebben ooit hele discussies over gehad, meestal steeds met dezelfde mensen, die zeiden, ja, de Heer zou ons toch verlossen van zonde, maar waarom zondig ik dan nog? Nou, de Heer zou ons reinigen naar de inwendige mens, naar het hart en naar het geweten, maar niet naar de uitwendige mens, want dat wacht op de verlossing van ons lichaam, omdat we in die tussentijd zouden leren verstaan wat het betekent dat God een genade God is. Dat we zouden leren leven in de praktijk uit de genade van God. Dat is waar het om gaat. En daarom laat hij ons onze zonden, maar hij reinigt ons hart en ons geweten. Hij reinigt ons naar de inwendige mens. En dat is belangrijk dat het is. Goed. Dus wij zijn bekwaam om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet der letter, het oude verbond, maar des geestes, nieuwe verbond. Want de letter doodt, oude verbond. Maar de geest maakt levend. Dan hadden we kunnen staan, het nieuwe verbond maakt levend. Zodat geest synoniem is. Niet helemaal altijd, maar veelal wel. Met het nieuwe verbond. En zelfs als het woord geest in de, met hoofdletter zal ik dan maar zeggen, niet in eerste instantie de aanduiding is van het nieuwe verbond, dan is toch altijd dat nieuwe verbond daar op de achtergrond. Dus het decor waartegen die dingen gezegd worden. Zoveel als we door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods, zegt Romeinen 8. Is die geest het nieuwe verbond? Nou, niet helemaal direct, maar op de achtergrond wel uiteraard, impliciet wel. Zoveel als er leven onder het nieuwe verbond. En dus door de geest geleid worden zijn inderdaad zonen Gods. Dat klopt precies, want onder het oude verbond is men kind, Galaten 4, onvolwassen en is men in bewaring gesteld onder de tuchtmeester of hoe dat men heet hem al, onder de wet. En onder het nieuwe verbond zou men de aanstelling tot zoon verkrijgen of hoe dat men heet hem mag. En is men vrij. Dat klopt precies. Dus zoveel als ze door de geest geleid worden, kan daar dus ook net zo goed betekenen zoveel als er onder het nieuwe verbond leven. En het is ook zo. Alleen staat er wat anders, maar de gedachte is dezelfde. En dat is hier ook zo. De letter dood, dat is niet de letter van het nieuwe verbond. Dat is de letter namelijk het oude verbond. Niet het lettertje als zodanig letterlijk, want hier staat letter, maar ook dat is overdrachtelijk bedoeld. En zelfs als gesproken wordt over de wet van Mozes, dan nog is het bedoeld overdrachtelijk in de brede zin. Niet in de zin van het boekje wat Mozes geschreven heeft of zo, of die stenen die hij had waarin God zijn handschrift gegraveerd had of iets dergelijks. Maar het gaat om de toepassing daarvan vervolgens. Hè. En zo is het hier ook de letter dood, maar de geest maakt levend en dan gaat hij daarover verder. En indien de bediening des doods, dat is dus weer het oude verbond. Wij geven hier geen huiswerk op, maar anders zeg ik, het huiswerk is om uit deze hoofdstukken, 2 Korinthe 3 en 4, alle uitdrukkingen, alle synoniemen te vinden voor oude verbond en nieuw verbond. Dat zijn er nogal wat. Allemaal tegenstellingen. Het is echt een goed stukje werk. En als u dat goed gedaan hebt, mag ik de volgende keer doen uit het hele Nieuwe Testament. En dan wil ik graag een kopie hebben natuurlijk. Dat is heel veel werk, hè? Niet waar? Maar dat tezijde. Indien de bediening des doods, oude verbond, in letteren dus, en in stenen ingedrukt, daar kan geen misverstand over bestaan. Bediening des doods in letteren en in stenen ingedrukt, zoals de voorgaande vers al gezegd hebben. Indien dat in heerlijkheid is geweest, en voor zover dat in heerlijkheid was, dat was maar een heel klein beetje heerlijkheid bij nader inzien. Maar het is een heerlijkheid geweest, want heerlijkheid is onder andere synoniem met licht. Dan staat er, nou ja, het was een beetje heerlijk, want het gaf licht inderdaad. Want het was al zo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien. Ze moesten de ogen wat dichtknijpen, niet sterk kijken. Maar inderdaad de ogen wat dichtknijpen. Bij gebrek aan Polaroid zeg ik er altijd bij. Hè. Ze konden het niet sterk aanzien om de heerlijkheid, licht dus, om het licht zijns aangezichts, de heerlijkheid zijns aangezichts, die teniet gedaan zou worden. Want de heerlijkheid zijns aangezichts zou teniet gedaan worden. Dan denk ik altijd, ja, en als je dan de moderne Bijbelgeleerden hebt, die gaan dan uitzoeken van wat voor een effect dat geweest kan zijn. Was dat fosforisering of hoe heet het? Met fossen in ieder geval, ja. Was dat voor een effect doordat dat licht nog naast geen chemische, biologische, technische, elektrische verklaring voor zijn of zo, hè? En dat heb ik eens nagevraagd aan Werner Keller. Maar die wist het ook niet. Maar de Bijbel heeft wel gelijk, zei hij. Maar dat even terzijde. Maar de goede manier van Bijbelstudie is natuurlijk, wat betekent niet, hoe komt dat? Wat maakt ons dat uit hoe dat komt? Hè? Maar wat betekent dat? En de hele gedachte is dat weliswaar daar licht was, maar daar ging het niet eens om. De nadruk in dit schriftgedeelte op deze gebeurtenis in de tijd is ook niet omdat het oude verbond er licht gaf, want de gelaat van Mozes gaf immers licht. He, dat was een illustratie van hoe de wet ook licht geeft en zo. Nee, het ging er juist om dat licht teniet gedaan zou worden. Het zou namelijk niet blijven. De batterij raakte dus ooit leeg. Ja, sommigen denken nou een andere uitspraak. Dat de batterij helemaal vol was. Maar dat is een anekdote die ik bij andere gelegenheid wel weer vertel. Maar in dit geval, de batterij raakte leeg. De heerlijkheid van het oude verbond was er wel, maar het was een tijdelijke. Met andere woorden, licht is leven. Heerlijkheid is licht en licht is leven. Maar het licht zou verdwijnen, het leven zou dus verdwijnen. Het was dus betrekkelijk een bediening van heerlijkheid, maar eigenlijk gewoon een bediening des doods. Ja. Nou, kijk, in de volgende verse komt dat tot uitdrukking. Voor zover er namelijk licht is in het oude verbond, is dat omdat het oude verbond een toeleiding is tot een betere hoop. Dat wil zeggen, het oude verbond is een afbeelding van het nieuwe verbond. Daarom kan van het oude verbond niet in voor 100% gezegd worden, het was duisternis. Nee, zegt Paulus, dat waar, er was licht. Maar het zou in ieder geval verdwijnen. En dat is maar waar het om gaat. Het blijft dus een bediening des doods. En voor zover het licht is en dus leven is, gaat het dan toch om tijdelijk leven. Maar het blijft zelfs zo dat ook het tijdelijke leven een afbeelding is van het eeuwige leven. Het is als het ware een voorproefje. Weet je wat een voorproefje is? Dan krijg je zo'n klein stukje, terwijl je zo'n stuk had willen hebben, maar dan kun je proeven hoe het smaakt. Kun je een idee krijgen van wat het volle pond eigenlijk, kaasen, het volle pond eigenlijk oplevert, maar je krijgt maar een klein plakje, dat is het ongeveer. En dan krijg je zo'n klein tubetje tandpasta om het te proeven. Ik snap niet waarom je dat proeven moet trouwens, maar klein tubetje tandpasta om het te proeven. En als je al je tanden en kiezen nog hebt, heb je pech, want er zit er niet genoeg tandpasta in. Zoiets is het eigenlijk. Het is dus altijd te weinig. Dat weet u toch? Zo is het toch? En dat is de situatie onder de wet. De wet geeft leven tot op zekere hoogte, tot op zeer geringe hoogte, maar wel een voorproefje van wat het nieuwe verbond zou brengen. Nou, dat is ongeveer hoe het in elkaar steekt. En verder worden dikwijls verschillende toepassingen gegeven aan dezelfde gebeurtenissen overigens, hè, uit de oud-testamentische geschiedenissen. Maar even terug naar deze gedachte. Het idee namelijk dat het aangezicht van Mozes straalde, heeft natuurlijk alles van doen met de middelaar van het nieuwe verbond, namelijk met Christus, die verheerlijkt zou worden en dus licht zou ontvangen, die verheerlijkt zou worden om hoge priester te zijn van het nieuwe verbond. Zo staat het, ik meen in Hebreeën 5. Hij zou verheerlijkt worden om hoge priester te zijn. De middelaar namelijk van het nieuwe verbond. En daar is Mozes uiteraard hier een afbeelding van. Maar aan de andere kant, het licht gaat voorbij. Het staat hier ook bij, de heerlijkheid van het oude verbond is betrekkelijk. Doe dit en gij zult leven. Willen jullie dat doen? Ja, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Het was even licht, maar het heeft nog geen dag geduurd, denk ik. En toen werd het toch een bediening des doods. En dood is niet licht, maar duisternis. De essentie van het oude verbond is ook niet dat het licht geeft. Maar de essentie ervan is dat het leven onder de wet slechts een leven is in duisternis. En bovendien, wat zeggen de profeten? Een volk dat in duisternis, want het loopt weer tegen kerstfeest van langzamerhand, dus het mag weer, hè. Een volk dat in duisternis wandelt, welke duisternis? Hoezo duisternis? Ik zal een groot licht zien. Wat voor licht? Hoezo groot licht? Nou, dat grote licht is het licht uiteraard van het nieuwe verbond, van het evangelie, van Christus dus, de middelaar van het nieuwe verbond. En wat is dan de duisternis? Het oude, hè? Daar heb je het weer, hè? Het oude verbond. Een volk wat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. De heerlijkheid des Heren zou over hen opgaan. Heel ander hoofdstuk uit Jesaja overigens, maar niettemin, dat staat er wel, hè. De heerlijkheid des Heren zou over hen opgaan en zou hen verlichten. En dus zegt Paulus, dat schriftgedeelte aanhalende in Efeze 5, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. En in plaats van dat hij zegt, en de heerlijkheid des Heren zal over u opgaan, zegt hij, en Christus zal over u lichten. Want dat is hetzelfde, hij verklaart het meteen. Christus zal over u lichten met zijn licht, zijn heerlijkheid van het nieuwe verbond. Maar wat hier naar voren gebracht wordt in 2 Korinthe 3, is dat inderdaad het oude verbond een voorafschaduwing, een beeld is, of hoe het maar heten mag, van het nieuwe. Daarom is er ook sprake van licht en heerlijkheid onder het oude verbond. Daarom was er ook het voorschrift van die lampen, weet je wel, in ieder geval het voorschrift aangaande de menorah, de kandelaar, de gouden kandelaar in de tabernakel of in de tempel, enzovoorts. Maar het is licht wat niet blijft. En dat is maar waar het om gaat. Nou goed. Dus voor zover, of indien de bediening des doods in letteren en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, vers 7, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien om de heerlijkheid zijns aangezicht, die teniet gedaan zou worden, staat er dan fijnzinnig tussen, hè? Wel, indien het zo was, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes, het nieuwe gewondes, in heerlijkheid zijn? Met andere woorden, het oude verbond mag dan heerlijkheid met zich meegebracht hebben. Het is maar zeer betrekkelijk en zeer weinig. Want het nieuwe verbond, dat is heerlijkheid. Want indien de bediening der verdoemenis, opschrijf op het lijstje, oude verbond, bediening der verdoemenis. En het woord bediening kun je eventueel weglaten natuurlijk. Gewoon verdoemenis, want de wet veroordeelt ieder mens. Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, en voor zover het dat was, wel veel meer is de bediening der rechtvaardigheid. Denk aan het lijstje, het nieuwe verbond, de bediening der rechtvaardigheid. Veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte, vers 10, want ook het verheerlijkte, het oude verbond namelijk, is zelfs niet verheerlijkt. Dat is een rare manier om te zeggen, maar hij zegt het verheerlijkte, dat heerlijkheid van het oude verbond, is eigenlijk helemaal geen heerlijkheid. Je kan het even zo noemen, maar het heeft weinig zin. Er staat namelijk, want ook het verheerlijkte is zelf niet verheerlijkt. In deze delen, dat wil zeggen op de volgende manier, het is een betrekkelijke aangelegenheid namelijk. Namelijk ten aanzien van en in vergelijking met deze uitnemende heerlijkheid. En dat is dus weer het nieuwe verbond. In deze delen kun je best vervangen door in die zin. En dan moet het maar duidelijk zijn wat de apostel zegt. Hij zegt het oude verbond is eigenlijk niet eens heerlijk. Als je het vergelijkt met de uitnemende heerlijkheid van het nieuwe verbond. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt, het oude verbond, dus gaat hij weer, teniet gedaan. Hoofdstuk of 1 Korinthe 1 begint met te zeggen dat de wijsheid der mensen teniet gedaan zal worden. En de 2e Korinthebrief begint met te zeggen feitelijk dat het oude verbond teniet gedaan zal worden. En in de praktijk is het verschil niet zo groot. Goed. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. Want dat is het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Het een is vergankelijk en het ander blijft inderdaad. Nou, terwijl wij dan zodanige hoop hebben, want als het nieuwe verbond blijft, dan hebben wij hoop, een toekomstverwachting. Het blijft altijd. Dus we hebben dan hoop, toekomstverwachting. Terwijl we dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij, Paulus en Timotheus in de eerste plaats, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken. En daarmee is er weer terug bij 2 vers 17. Je kunt dus ook rustig doorlezen vanuit vers 12 uit hoofdstuk 3. Doorlezen in 2 vers 17. En dat doe je dan net zo vaak. Nee, niet gestraft, maar doe je gewoon net zo vaak totdat je het begrijpt. Hè? Dus dan lees je, terwijl wij deze hoop hebben, gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken, want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, als uit God in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. Hij spreekt dus het woord Gods, het woord dat openbaar maakt, en al wat openbaar maakt is licht. Dus inderdaad, daar ging het om, de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Wij vervalsen dat niet, wij draaien het licht niet wat zachter met een dimmer. Dat is weer wat anders dan water bij de wijn doen, maar het is echt hetzelfde. Hè? Wij zetten dat licht niet wat terug, wij gebruiken het volle licht. En degene die uit de duisternis komt van de wereld en van de wet, die zal zeggen, ik kan dat licht niet wat zachter, het is zo ongezellig. Toch? Maar hij zou even moeten wennen aan het licht en dan verbaasd staan van wat hij allemaal ziet. En elke fotograaf in elk geval weet, hoe meer licht, hoe meer je plaatje krijgt en hoe duidelijk het erop komt. Dat scheelt een heel stuk. En allen die boven de 40 zijn, weten dat hoe meer licht, hoe makkelijker lezen, hoe beter je alles ziet enzovoort, hoe minder tijd het kost om je ogen in te stellen en dat soort dingen meer. Je ziet gewoon meer. En dus, hoe meer licht, hoe meer je ziet. En dus, hoe meer gemeenschap. hoe meer eenheid, hoe meer verbondenheid. Zo is dat nou eenmaal. Nou, dat is waar het inderdaad bij het nieuwe verbond om gaat. En dus zegt de apostel, wij gebruiken vele vrijmoedigheid in het spreken en wij doen niet als Mozes. Want voor de gelegenheid vergelijkt hij zichzelf met Mozes, dat kan ook. Meestal wordt de vergelijking gemaakt tussen Christus en Mozes, maar hier is de vergelijking tussen Paulus en Mozes, dat kan ook. Want je kunt inderdaad hen beiden beschouwen als een, in ieder geval als een bedienaar of weet je iets van het verbond, namelijk Mozes van het Oude en Paulus van het Nieuwe. Dat kan net zo goed. Want het is via Paulus dat de volle waarheid van het Nieuwe Verbond bekendgemaakt wordt. In ieder geval in verband met onze bedeling. Maar goed, hij maakt weer eenmaal die vergelijking. Hij zegt, wij doen niet gelijk als Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde. En onder deksel dient verstaan te worden een bedekking, uiteraard, hè. Dat is niet zo'n ding met zijn handvat eraan in het midden, wat altijd afbreekt overigens. Maar een bedekking over zijn aangezicht, dat was ook niet zo'n ding, een keppeltje in die kringen. Een keppeltje op het achterhoofd ergens, meestal vastgestoken met een haarspeld heb ik gezien, geleend van moeder de vrouw. Ik heb er wel eens achter gezeten in de synagoge, dus kijk je de hele tijd tegen dat keppeltje met zo'n haarspeld. Of iemand die het haarspeld niet heeft en die dus de hele tijd zo zit, hè. Dus ik zou je gedachten hoe snel die hand daar is om die afval weer aangrijpen. Nou goed, dat was het namelijk ook niet. Al is het natuurlijk toch zo dat het keppeltje is overgebleven van de wet en van de bedekking over het aangezicht van Mozes. Vandaar dat het niet eervol is om tot God te naderen met een hoofddeksel op. Broeders. Nou goed, dat is 1 Korinthe. 1 Korinthe 11. Want het hoofddeksel is een beeld van de bedekking, namelijk de wet. Die ons in de eerste plaats verhindert om het volle licht te zien. Want de bedekking is in feite de sluier voor het aangezicht. Hè? Dan komt het helemaal over het hoofd. Neem eens een theedoek om het hoofd. Hè? Ja. Maar dat was die andere kerel. Daar hebben we het niet meer over. Ja. Maar zo'n doek. Een bedekking over het hoofd dus. En dus inderdaad in de eerste plaats wat ons scheidt van het licht. Want dat is het. En verder, het hoofddeksel in het algemeen is de uitdrukking van de macht waaronder men staat. Dat staat ook in 1 Korinthe 11. En waar een christen een hoofddeksel draagt als hij gaat tot de Heer, is dat de uitdrukking van de wet waaronder hij zich gesteld heeft. En dat is dus helemaal niet eervol. Nee, ik zei christen. Dat is mannelijk. Want ik ken het onderscheid nog een klein beetje tussen mannelijk en vrouwelijk. In ieder geval in de taal, zuster. Ja. Goed. Dus terug naar 2 Korinthe 3. Paulus zegt, wij doen niet gelijkerwijs Mozes die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen teniet gedaan werd. Ze konden dus ook niet, ze konden het licht niet zien, dus, maar ze konden ook niet zien dat het verdwijnen zou. Want dat staat hier ook. Ze konden ook niet zien dat het verdwijnen zou. En dat is een van de redenen waarom de Jood nog steeds moeite heeft om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus en te leven onder het nieuwe verbond. Want dan moet hij erkennen dat het oude is afgelopen. En zelfs als hij dat erkent, zal hij nog geneigd zijn te zeggen, nou ben ik gelovig geworden, dan ben ik gelovig in de Heer Jezus. In Jezus als de Messias, want zo heet dat onvermijdelijk. En nu ben ik pas echt Jood geworden, is dan de gedachte. En dan denk ik, ja, dat kan wel wezen, maar ik hoop dat je het goed bedoelt. Maar je kunt dus zeggen, nou ben je juist geen Jood meer. En ik hoor dat eerlijk gezegd liever. Omdat het duidelijker is, en in zekere zin ook bijbelser, meer bijbelse gedachten. Want Jood staat in ieder geval voor behoren tot de Joodse religie. Jood namelijk in godsdienstige zin. Jood van afstamming, dat bestaat trouwens helemaal niet. Want er is toch niemand die een geslachtsregister heeft. Dat is helemaal niet te bewijzen. Men kan Jood zijn alleen op grond van godsdienst. En eigenlijk was het in de dagen van de Heer Jezus al zo. En als men komt tot geloof in de Heer Jezus, dan wordt men niet echt Jood, dan wordt men gewoon echt christen. Ondanks het feit dat men op van afkomst wellicht Joods was, laat ik dat vooral duidelijk stellen. Verder doe ik altijd mijn uiterste best om de dingen goed te begrijpen en goed op te vatten. Want ik begrijp het best. Want aan de andere kant ben ik ook wel eens geneigd te zeggen, wij zijn echte Joden. Dus als een Jood tot geloof komt, dan is die zeker ook een echte Jood. Dat kan niet missen. Hè? Maar dat allemaal even terzijde. Maar waar het om gaat is dat het Jodendom als zodanig inderdaad niet ziet of niet zien wil dat het oude verbond zou beëindigd worden. En het oude verbond is beëindigd. Maar vanwege de bedekking is hen dat ontgaan. Het gebrekkige licht, het beperkte licht dan van het oude verbond is er ook niet meer. Maar het is een ontgaan omdat er een bedekking ligt over het aangezicht van Mozes, over hun eigen aangezicht, over hun eigen ogen, over hun eigen oren, over hun eigen hart en over hun Bijbel. En al die dingen worden in de schrift genoemd. En die bedekking verdwijnt ook niet. En het is ook niet de bedoeling dat de bedekking verdwijnt. Men zou namelijk simpelweg moeten komen tot geloof, tot bekering, of hoe het maar heten mag, ook hier. Men moet komen, moet zich bekeren tot de Heere, want zo staat het er feitelijk. En die zal de bedekking wegnemen. Zodat men eindelijk het woord zou verstaan. Maar hij zegt, wij doen niet gelijk Mozes die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen teniet gedaan zou worden. Vers 14, maar hun zintuigen zijn verhard, vereeld en dus bedekt geworden. Je zal maar eeuwig hebben op je ogen, bij wijze van spreken dan, hè? Of op je trommelvliezen. Dan zie je en hoor je niet zoveel meer. Maar hun zintuigen zijn verhard geworden, want tot op heden, tot op de dag van heden, blijft hetzelfde, en toch noemt hij iets anders, hetzelfde deksel, want het blijft de bedekking, blijft hetzelfde bedekking, dezelfde bedekking, in het lezen des Oude Testaments, zonder ontdekt te worden. De bedekking gaat er dus niet af. En dan staat er, het welk door Christus teniet gedaan wordt. Want als men komt tot geloof in Christus, ik zeg met opzet niet Jezus, want het staat hier ook niet. Als men komt tot geloof in Christus, en dat is Jezus uiteraard, dan zal inderdaad de bedekking worden weggenomen. En dan komt men in volle licht, waarvan het oude verbond getuigde, maar het is het volle licht uiteraard van Christus die het licht der wereld is. Het licht namelijk van het nieuwe verbond. Maar tot de huidige dag, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Of over de Bijbel, maar op hun hart, want zo kun je het ook zeggen. Een bedekking op hun hart, waardoor het hart niet gevuld kan worden en waardoor het woord niet geschreven kan worden in hun hart. Kortom, waardoor zij met hun hart niet kunnen geloven, kunnen begrijpen, kunnen aanvaarden. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, dat is een verwijzing uiteraard naar de oud-testamentische profetie, zo wanneer het tot de Heere, tot Jehovah dus zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. Door wie? Maar volgens vers 14, door Christus, en dat is een aardige uitspraak natuurlijk, want er staat, als het tot de Heere bekeerd zal zijn, zal de bedekking door Christus worden weggenomen. Waaruit volgt? De Heer is Christus en Christus is de Heer. Jehovah en Christus zijn dezelfde. Inderdaad, dat is het natuurlijk ook, hè. Doch zo wanneer het tot de Heer zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. En daarna staat er, en de Heer is de Geest. Conclusie, Christus is de Heer en de Heer is de Geest, dus Christus is de Geest. Staat hier ook. De Heer is de Geest. Welke Geest? Hoezo Geest? Nou, die uit vers 6 en verder. En toen hebben we gezien dat het woord daar gebruikt wordt, zelfs in de toepassing van het nieuwe verbond. De Heere is het nieuwe verbond. Christus is het nieuwe verbond. Christus is de middelaar van het nieuwe verbond. Christus is gezeten op de troon niet der wet, maar op de troon der genade. Het nieuwe verbond. Dus de Heer is de geest. En waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. Maar dat is ook een huiswerk, maar goed, hè. Maar dat is ook een alternatief voor het nieuwe verbond. Want het oude verbond is gevangenis, bewaring, met de term voor deze keer dan maar uit Galaten 4. En het nieuwe verbond is vrijheid. En dus staat er in Galaten, sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. En Romeinen 5 zegt, wij staan in de genade. Wij roemen in de genade namelijk, in welke wij staan. Dat is ook een nieuw verbond natuurlijk. Hè? Dus waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. Daar heerst de vrijheid van het nieuwe verbond. Vrijheid in, omdat we leven inderdaad onder de genade. En dan vers 18. En wij allen, en dat zijn niet Paulus en Timotheus, maar het zijn er meer. Wij alle gelovigen, als het goed is. Wij allen met ongedekt aangezicht, want wij hebben het petje niet meer op sinds 1 Korinthe 11 in elk geval niet. Zonder bedekking, en dus ook zonder vervalsing, zonder te dimmen. Hè, wij allen met ongedekt aangezicht de heerlijkheid des Heren, en dan komt er één woord, weerspiegelende, want in de spiegel aanschouwen is absoluut misvertaald. In de spiegel aanschouwen, wij zijn die spiegel namelijk. Wij allen met ongedekt aangezicht de heerlijkheid des Heren spiegelende. En dat spiegelen is niet in de spiegel kijken, maar zelfs spiegel zijn. Zodat het betekent, wij hebben de bedekking weggedaan, dat staat in de volgende verse trouwens. Wij ontvangen het licht van het nieuwe verbond. En wat doen we ermee? We geven het weer door. We leven eruit, we geven het weer door, wij spiegelen dat. Want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Wij hangen niet een gordijn voor de spiegel. Dat is weer een andere manier om hetzelfde te zeggen. Hè? Wij weerspiegelen inderdaad met ongedekt aangezicht de heerlijkheid des Heren. En wij allen, lees ik hem weer, wij allen met ongedekt aangezicht de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, worden naar hetzelfde beeld op dezelfde wijze in gedaante veranderd, want zoals Mozes onder het oude verbond in de tijd de heerlijkheid des Heren als het ware weerspiegelende, want het licht was het licht van de Heer, wat hij via zijn aangezicht weerspiegelde feitelijk, hè? Wel, wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Dat wil zeggen dat wij op dezelfde wijze dat licht, die heerlijkheid van Christus ontvangen en ook weerspiegelen. Niet via onze buitenkant overigens, maar via de inwendige mens, zoals in het volgende hoofdstuk staat, via ons hart namelijk. Dat wil zeggen, wij hebben geen bedekking over het hart. We ontvangen in ons hart die heerlijkheid van Christus. Die verandert ons ook in heerlijkheid en wij spiegelen dus die heerlijkheid door. En als de goede spiegel is en de mensen zien ons, dat is een kerkideaal hoogstwaarschijnlijk, maar niettemin moet ik het toch maar zo zeggen. Het is in ieder geval het ideale beeld wat hier gegeven wordt. Als de mensen ons zien, niet aan de buitenkant. Niet aan de buitenkant. Als de mensen ons zien in ons hart. Dat kan alleen via het horen naar het woord dat wij spreken. In de eerste plaats, moet ik zeggen, niet alleen, maar in de eerste plaats. Als ze dat zien, leren zien wat in ons is, dan zien zij, want het is een spiegel, Christus. En aan de andere kant, Christus maakt zich eventueel via ons bekend aan anderen. Want zo werkt het. En dat is de bedoeling van ons leven. Dat we in ons hart dat licht, het woord van het nieuwe verbond, het licht, Christus, de geest ontvangen, opdat het inderdaad er vervolgens weer uitkomt. Ik zeg altijd door het oor erin en door de mond er weer uit. Met het oor horen en door de mond spreken van datgene waar het hart vol van is. En dat zoveel mogelijk zonder bedekking. Want dat is waar het om gaat. En op deze wijze worden wij in gedaante veranderd. Als wij namelijk een bedekking over ons hart leggen, en waardoor wij niet meer het volle woord van God spreken, maar ik kom er vanmiddag nog wel op terug. Als wij een bedekking over ons hart leggen, waardoor wij niet meer het volle licht uitstralen, net zo vol als dat wij het ontvangen hebben, dan is het gevolg daarvan ook dat het licht ons niet meer bereikt. Dus een bedekking leggen over ons hart, dan kan er niet alleen niks meer uit, dan kan er ook niks meer in. En als je een gordijn hangt voor de spiegel, dan kan er in de spiegel niks meer weerspiegeld worden. In geval van het ding in twee richtingen uiteraard, om het dan maar zo te zeggen, afgesloten is. En dat is het risico wat wij lopen. Als wij niet het woord Gods, wat we zo vrij hebben ontvangen, doorgeven, zodat we niet spreken, of niet spreken willen, niet spreken durven, of wat dan ook, dan heeft het tot gevolg dat dat meteen de belemmering is van heel ons geestelijk leven. Wij ontvangen er ook niks meer. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Dat is de reden waarom die Korintiërs niks ontvangen verder, waarom het bij hen niet werkt. Zij hebben wel gaven van profetie, maar het werkt niet. Ze geven namelijk niet door en ze ontvangen dus ook niet. Ze begrijpen het woord niet enzovoorts. Maar dit is waar het om gaat, dat wij veranderd zouden worden naar ditzelfde beeld. Dat Christus in ons weerspiegeld zou worden. En zo worden wij dan veranderd van de heerlijkheid tot heerlijkheid. Laatste op het lijstje voorlopig. Want beide woorden zijn identiek. Maar het een staat voor het oude verbond en het ander voor het nieuwe verbond. Van heerlijkheid van het oude verbond tot heerlijkheid van het nieuwe verbond. Want wij zelf worden hierdoor in gedaante veranderd. Begrijp je me goed? Het gaat niet alleen over een werk wat wij eventueel doen. Ook niet over een functie die wij eventueel hebben. Hoewel het dat is. Het gaat erom wie wij zijn. Of wij zelf als gelovigen naar dit beeld in gedaante veranderd worden. Dat betreft niet slechts onze omstandigheden, onze bediening, hoewel het dat is, maar het betreft onze aard, ons wezen, onze inwendige mens, het betreft wie wij zijn, en eventueel natuurlijk anders gezegd, het betreft wie wij worden, en daarmee wordt ook bepaald wie wij zullen zijn. Het gaat niet buiten ons om, het heeft betrekking op ons wezen als zodanig, en daarover spreekt het volgende hoofdstuk, maar daarover hebben wij het weer vanmiddag.